Gemeente, u wordt mededeling gedaan dat afgelopen vrijdag is overleden zuster Hartman van der Slik in de leeftijd van 82 jaar. Gelegenheid tot condoleren is er aanstaande dinsdagavond van 7:30 tot 8:30 in de zaal achter de kerk. De rouwdienst zal plaatsvinden aanstaande woensdag om 1:00 in onze kerk, waarbij de schoonzoon dominee Kater voorhoopt te gaan. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats te Middelharnis. In verband met dit overlijden verzoeken wij u te zingen Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar zeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103, 8 en 9. Gemeente, dan wordt u nog meegedeeld dat er aanstaande zaterdagavond weer jong volwassenenkring zal zijn in de pastorie aan van 7:30, zo de Heere wil, En wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 80, de versen 1 en 11. Psalm 80, 1 en 11. Gemeente, laten wij met aandacht en ontzag luisteren naar de heilige wet van de Heere en in antwoord daarop zingen Psalm 99, vers 2. God die helpt in nood is in Sion groot. 99, vers 2, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen, gemeente, vindt u in het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 16. Wij lezen de versen 21 tot en met 28. De schriftlezing is Matthäus 16. We beginnen te lezen bij vers 21. En daar lezen wij het woord van de Heere. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 17. En dat wordt gevormd door de versen 22 en 23. Matteüs 17, de versen 22 en 23, de woorden van onze tekst. Waar wij lezen, en als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen, de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. En ze zullen hem doden. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij denken aan de kinderen en de verdere familie van onze overleden zuster Hartman. We willen ook voorbeden doen voor Geke de Geus, die donderdag een keeloperatie moet ondergaan. Wij willen dankzegging doen dat zuster Pita Zoetewij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ze moet thuis rust houden. We willen ook haar opdragen aan de Heere. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken. O heilige, soevereine God, het is door uw leiding dat wij hier bijeen mogen zijn in uw huis. U brengt ons weer onder uw woord. En Heere, dit is een groot voorrecht, wanneer wij hier mogen zijn, of wanneer wij thuis mogen meeluisteren, of waar dan ook. Heer, het is een zegen om onder uw heilig woord te zijn. Want dat woord wijst ons de weg tot het leven. Dat woord wijst ons de weg tot de zaligheid. En we hebben het zojuist gelezen. Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? En wat zou het een mens baten zo hij de gehele wereld won, maar leed schade aan zijn ziel. En we zijn er al bij bepaald geworden vanmorgen, dat de dood weer in onze gemeente gekomen is. Een geliefde zuster is weggenomen. Heere, u kent alle omstandigheden. En hoe zuster Hartman ook liefde had tot onze gemeente en tot de kerk. En dat zij met al haar krachten ook het beste voor onze gemeente, voor de kerk, gezocht heeft in haar leven. En de laatste 6 jaar was het allemaal wat rustiger. Toen moest ze opgenomen worden. Eerst in de Goede Ree en daarna in Nieuw-Rijsenburg. Maar u weet, Heere, dat ze heel haar leven hier in de kerk heeft mogen zijn. Dat zij hier gedoopt is en opgegroeid is. Ze had de gemeente lief. En nu is een lid wat een grote plaats in onze gemeente heeft ingenomen, is weggenomen. En Heere, wij dragen u de rouwdragende familie op. En wij bidden u of u hen wilt vertroosten. Geef dat de kinderen het mogen ervaren. Misschien wel als nooit tevoren, dat wanneer vader en moeder ons verlaten hebben, Ze zijn weggenomen, beide nu. Maar de Heere zal mij versterken. Hij zal mij nabij zijn. Heere, wilt u ook deze rouwdragende familie, deze kinderen en ook de kleinkinderen, wilt u hen vertroosten en dragen? We bidden u of u een gezegende rouwdienst wilt geven. En of u ook bijzonder kracht aan dominee Kater wil geven, wanneer hij geroepen mag, wordt om zijn schoonmoeder te begraven. Wilt u hem daartoe in staat stellen en geven dat het een gezegende dienst mag zijn? Geef, Heere, dat de gedachtenis van deze moeder en grootmoeder tot zegen mag zijn. En geef dat wij het toch mogen inzien dat het een groot voorrecht is dat wij hier nog in het land der levenden mogen zijn. Dat voor ons is die ontmoeting met u nog niet plaatsgevonden. Het is voor ons geldt het nog dat wij in de tijd der genade zijn. Geef, Heere, dat we daar ook op letten. Dat we ons aandacht niet laten afleiden door de zaken van dit leven en van deze wereld. Want, Heere, uw woord is ook een woord dat ons onrustig wil maken. En dan juist wanneer wij zo opgenomen worden door de dingen van dit leven, wilt u ons dan inderdaad onrustig maken? Wil ons dan laten zien dat wij nog zonder u leven? En dan kan er wel een valse rust zijn. En dan kunnen wij wel de dag van ons sterven voor ons uitschuiven. En net doen alsof het er niet is. En maar doorleven. Maar dit is een valse rust. En van nature verkeert de mens in een valse rust. Want wij kunnen het ons niet voorstellen om hier niet meer op aarde te zijn. Omdat het voor ons niet te bevatten is. En daarom staan wij bloot aan het gevaar om maar gewoon in een valse rust door te leven. Heere, wilt u dan die rust opzeggen? En laat uw woord ons maar onrustig maken. Laat uw woord ons maar overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. En laat uw geest, Heere, in onze harten mogen snijden, dat het verborgene wat we willen bedekken eruit moet komen. En dat we voor u onze zonden en schuld zullen belijden. En dat we niet meer zonder u willen of kunnen leven. Het kan ook zijn, Heere, dat er wel eens een tijd was dat uw woord tot ons sprak. En dat er een tijd was waarin we onrustig werden, maar dat na verloop van tijd dit allemaal weer overging. En dat de indrukken er niet meer waren. Heer, en dan kunnen we ook nog zo rustig voortleven. Een mens kan ook nog troost zoeken in uiterlijke zaken van het leven. Maar Heere, wij hebben geen gerechtigheid voor u. En onze kerkgang behoudt ons niet. Heere, het is nodig om naar uw huis te gaan. U roept ons daartoe, het is onze heilige plicht dat te doen. Maar er is maar één die ons behoudt. En dat bent u, o Heere Jezus. En daartoe dient de kerkgang, daartoe dient de prediking. Om ons te leiden aan de voeten van hem die de weg, de waarheid en het leven is. Zo bidden wij u om uw heilige geest, dat de Heere Jezus in onze harten mag wonen. En dat, Heere, het mag zijn dat de beleving mag zijn van hen die dit geestelijk leven kennen, dat het leven hun Christus is. En dat het ook hun begeerte is om hun zaligheid uit te werken. Omdat u het bent die zowel het willen als het werken bewerkt. Heere, geef dat zo uw kinderen in de strijd van het geloof mogen staan. En zo door uw woord versterkt worden. Heere, laat dan toch zo uw woord ook vanmorgen dienstbaar mogen zijn. Het is het aloude woord, het woord door u gesproken bijna 2000 jaar geleden. En deze woorden zijn gehoord en zijn opgeschreven en zijn bewaard en zijn vertaald en spreken nog tot ons met macht en met kracht. Heere, laat uw woord ons tot zegen mogen zijn, tot ontdekking, tot vermaning, dat het ons mag leiden tot de Heere Jezus Christus. Sterk daartoe uw dienaar en bekwaam hem. En leid hem, Heere, dat hij uw knecht mag zijn, dat hij trouw uw woord mag bedienen. En dat u, Heere Jezus, hier in ons midden gezien mag worden. Dat u met de ogen van het geloof aanschouwd mag worden in uw schoonheid, in uw noodzakelijkheid, in uw dierbaarheid. Heere, wilt u uzelf aan ons openbaren en zo het geestelijke leven schenken en verdiepen tot verheerlijking van uw nooit volprezen naam. We willen u bidden een zegen voor hen die met ons meeluisteren. Heere, geef ook dat zij een gezegende, een goede zondag mogen hebben. Geef ons genade dat we ook de dag des Heren zullen heiligen. We bidden ook voor hen die nu op vakantie zijn. Heere, wilt u ook hen bewaren, weer veilig, weer terugbrengen in ons midden. Wij willen u ook dank zeggen dat zuster Pita Zoetewij terug mocht keren uit het ziekenhuis. En dat dit toch ook geen vanzelfsprekendheid was, is ook haar en haar man heel duidelijk geworden. U hebt onze zuster bewaard en gespaard. En Heere, nu moet zij door medicijnen en rust verder aansterken. Wilt u haar omringen met uw genade? En wilt u haar en uw man behoeden en bewaren? En dat zij het ook mogen ervaren, dat u hen ter schuilplaats bent ingevaren en dat uw oog op hen gevestigd staat. Leid hen dan, Heere, tot de verheerlijking van uw grote naam. Wil hen verblijden door uw zorg en door uw ontferming. En wil ons zo gedenken in uw gunst. Wij bidden u voor Geke de Geus. Wanneer zij geopereerd moet worden deze week, wilt u met haar gaan. Geef dat het alles mee mag vallen. En geef haar rust. En wilt het ook zo bewerken in haar hart, dat ze niet alleen rust krijgt over de operatie en dat alles wel mag gaan, maar dat zij ook in haar hart met Maria mag zeggen, mijn ziel verheft Gods eer. En mijn geest mag blij den Heere mijn zaligmaker noemen. Dat zou toch het rijkste zijn, als dat uitgewerkt ook werd in het leven van Geke. Zegen haar, ook de andere kinderen in de kerk. Heere, help hen te luisteren. Geef dat uw woord ook begrijpelijk is voor jong en oud. En dat uw woord in ons midden gezegend mag worden. Niet alleen in ons midden, Heere, maar overal in de wereld komen uw kinderen samen. Soms ondergronds, soms in huisgemeenten, soms in grote vergaderingen, op het zendingsveld of in verdrukte landen. Heere, u weet het alles en wij bidden u, versterk al uw dienaren. Wil uw dienaren leiden en laten uw dienaren ook als slijk aan uw handen hun werk mogen doen. En laat ze ook tevreden zijn dat ze niet meer zijn dan slijk aan uw heilige vingeren. Maar dat u door hun werk, toch door uw genade, rijke zegen zult geven. En dat uw kerk uitgebreid mag worden en uw grote naam verheerlijkt. Heere, hoor ons gebed. Wil ons aanzien in genade, in de wegneming van al onze zonden. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede voor de bouwkas. Zingen we dan Psalm 89, de versen 19 en 20. 89, 19 en 20. Geliefde gemeente, hebt u het wel eens gehad dat mensen u niet begrepen? En dat u heus de beste bedoelingen had, maar dat ze u totaal niet begrepen? Dat was toch best moeilijk voor u toen. Dat heeft de Heer Jezus heel vaak mee moeten maken. Hij heeft heel vaak uitgelegd dat hij moest lijden en sterven. Maar de mensen begrepen hem niet. En zijn discipelen begrepen hem ook niet. En toch heeft de Heer Jezus met veel liefde en toewijding dit blijven verkondigen. En dat zien wij nu ook in de woorden van onze tekst. Dat de Heer Jezus weer dat moeilijke, wat ook moeilijk was voor de discipelen om te horen, dat hij dat verkondigd heeft, dat hij moest lijden en sterven. En zo willen wij nadenken vanmorgen over Jezus verkondigd zijn lijden. We zien drie gedachten. Ten eerste zijn onderwijs. Ten tweede zijn sterven en opstanding. Ten derde zijn dierbaarheid. Jezus verkondigt zijn lijden. We zien ten eerste zijn onderwijs. Ten tweede zijn sterven en opstanding. En ten derde zijn dierbaarheid. De tekst vertelt ons dat de Heer Jezus nog in Galilea is. Hierna zal hij Galilea verlaten. Hij zal door het land trekken. Langs Jericho komen en opgaan naar Jeruzalem. En daar zal het gebeuren. Daar zal hij gevangen genomen worden. Hij zal gekruisigd worden, gedood worden. Op de derde dag zal hij ook weer opstaan. En nu wil de Heer Jezus zijn discipelen daarover onderwijs geven. Hij heeft dat vaker gedaan. We hebben in het vorige hoofdstuk gelezen samen uit Matteüs 16, hoe de Heer Jezus daar ook gesproken heeft in vers 21 over de noodzaak van zijn lijden en sterven. Toen heeft de Heer Jezus gezegd dat hij moest heen gaan. Dat was een goddelijk moeten. Hij moest heen gaan. Daarvoor was hij immers gekomen op aarde. Hij moest heen gaan naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. En hier in Matteüs 17 spreekt hij meer over de zekerheid dat het onontkoombaar is. Hij zal overgeleverd en gedood worden. Zij zullen hem doden. Zo spreekt de Heer Jezus. Zijn lijden en sterven is een vaststaand feit. Het is onontkoombaar. En met veel geduld heeft de Heer Jezus dit onderwezen aan zijn discipelen. Hierna zal hij het nog een derde keer doen. Dat vindt u in Matteüs 20, versen 17 tot en met 19... Maar ook daar hebben de discipelen het toch niet begrepen. En uiteindelijk heeft de Heer Jezus het nog een vierde keer hen duidelijk onderwezen in Matteüs 26 vers 2. Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. En de discipelen hebben het steeds niet begrepen. En met veel geduld heeft de Heer Jezus hen toch onderwezen. Hoeveel geduld heeft de Heer al niet gehad in ons leven? Hoe vaak heeft de Heer niet ons noodzakelijke, belangrijke zaken verteld vanuit zijn woord en laten preken? Hoe vaak hebben we niet bepaalde gedeelten uit het woord gelezen en dat we het toch niet begrijpen, dat het toch geen impact op ons heeft, dat het ons toch niet wakker schudt en toch niet brengt tot een realisatie van de werkelijkheid. En dat we maar toch wat afgestompt doof doorleven? Is het niet eens tijd om te luisteren, om te vragen, Heere, open mijn hart, en te belijden dat wij zo hardhorend zijn, vooral wanneer het gaat over geestelijke zaken. Als de discipelen zo waren, die in de nabijheid van de Heere Jezus leefden, wat zullen wij dan van onszelf zeggen? Maar in ieder geval, de Heere Jezus heeft ons ook heel vaak met veel geduld de waarheid ons voorgehouden. Dat heeft hij met zijn discipelen ook gedaan, tenminste 4 keer lijdensaankondigingen gegeven. Waarschijnlijk nog vaker zijn ook meer aanwijzingen daartoe in de evangeliën. En Matthäus kan het ook rustig opschrijven. Matthäus, u weet het, hij is Levi de tollenaar die de Heer eens geroepen heeft. Met kracht volg mij. En toen is hij gevolgd en later heeft hij dit evangelie geschreven naar Matthäus. En hij schrijft het rustig hoe zij de Heer Jezus niet begrepen hebben. Pas na zijn opstanding, nadat de Heilige Geest uitgegoten was. Toen hebben ze het begrepen. En toen kon ze het ook allemaal opschrijven, precies zoals de Heer het gezegd had. En precies zoals zij zo zwak waren en zo onkundig en zo dwaas. Wat een zorg betoonde de Heer Jezus voor zijn discipelen en hoe dom zijn wij wanneer het gaat om te luisteren naar het woord. En toch was de Heer Jezus in dit alles vol trouw. Met trouw en met liefde en geduld heeft hij onderwijs gegeven. En het was heerlijk onderwijs. De discipelen werden wel bedroefd, zullen we zo meteen zien. Het was ook heel moeilijk te horen, maar in feite, ze begrepen het niet. Het was hun zaligheid, hun eeuwig leven. En wat een liefde heeft de Heer Jezus gehad om dat toch uit te leggen. Hier zien wij ook dat de Heer Jezus de ware profeet is. Hij is de ware leraar. Hij is onze hoogste profeet. Alles moet luisteren naar hem. Hij bewijst het ook, omdat hij uit de doden is opgestaan. Daarom is hij inderdaad de hoogste profeet, het hoogste gezag. Daartoe was hij gekomen in deze wereld om de wil van zijn vader bekend te maken aan de mensen. En zo heeft hij verkondigd aan de mensen wie God was en wat de wil van God was. En dat de Heere gekomen was om zondaren te zoeken en zalig te maken. God zocht hun zaligheid. En God zou die zaligheid ook bewerken in het leven van al de uitverkorenen. Maar die zaligheid werd aangeboden aan allen. En steeds verkondigde de Heer Jezus dit, dat iedereen bij hem welkom was. Dat niemand mocht zeggen, ik mag niet komen. En dan gaf de Heer ook nog de belofte erbij, dat die tot hem komt, zal ik geenszins uitwerpen. En zo opende de Heer Jezus voortdurend het woord van God aan deze mensen en aan zijn discipelen. Steeds deed hij het. Of hij in de synagoge was en daar neerzat nadat hij de boekrol gelezen had en preekte. Of hij met de mensen was buiten op het veld en hij preekte tot hen. Of hij was alleen met zijn discipelen. Of ze waren onderweg. Maar steeds verkondigde de Heere Jezus het woord van de Heere. Hij gaf ware onderwijs. En na zijn opstanding verkondigde hij het evangelie. Toen opende hij hun verstand. Toen kon ze het ook pas begrijpen. Voor die tijd kon ze het ook niet bevatten. En zo verkondigde de Heer aan zijn discipelen, aan 2 die onderweg waren naar Emmaus. En later ook bij anderen in Galilea. Zo heeft de Heer Jezus steeds zijn onderwijs gegeven. Met volharding, met liefde, met geduld. Want hij alleen kon het doen. Wie kon de geheimen van God bekendmaken aan de mensen? Dat kon de Heere alleen. Hij wees aan dat wij in zonden dood liggen vanwege onze opstand tegen God. En zo verkondigde de Heere het evangelie. Maar deze hoogste profeet, hij doet nog meer. Hij opent niet alleen de schriften, maar hij opent ook het verstand. Misschien hebt u het wel gehad onder een bepaalde preek, dat u nog zo goed weet dat het hele woord ging voor u open en u zag het helder, zonneklaar, dat dit is het. Hij is de zaligmaker. Hem heb ik nodig. Zo geeft de Heere opening, niet alleen van de schriften, maar ook van het verstand. Dat deed hij bij de discipelen. Dat deed hij later bij allen die tot bekering kwamen. Een voorbeeld heel duidelijk, Lydia. Haar hart werd geopend. Want de Heere Jezus is het ware licht dat schijnt in deze wereld. En hij verlicht harten. Hij schenkt licht op uw pad. Hij verlicht uw verstand. Hij doet een mensenkind wandelen in het heerlijke licht, zodat hij nimmer meer in de duisternis zal wandelen. Dan ontvangt de mens zicht op leven en dood, zicht op het sterven, zicht op het hiernamaals, zodat een kind van God het mag zeggen, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. En dat er niets is wat zijn kind kan scheiden van de liefde van God, ook de dood niet. Die liefde gaat door, die gemeenschap met God gaat gewoon door, dwars door de dood heen. Wat een heerlijk evangelie. En daartoe is de Heere Jezus gekomen, om dat woord te verkondigen. Al de andere profeten uit het Oude Testament, die hebben slechts enkele aspecten kunnen laten zien van de wil van God. En sommige van hen hebben slechts enkele tekenen gedaan van Gods bevrijdende macht. Maar de Heere Jezus kwam met macht en kracht. En hij gaf heerlijke tekenen. Hij gaf heerlijk onderwijs. Vol wijsheid. Vol leven. Ja, hij preekte zichzelf. Hij was de enige mens die zichzelf mocht preken. En die zichzelf moest preken. Hij was de enige mens die dat kon en moest. Want niemand is ook met hem te vergelijken. God de Vader heeft hem nog uit de hemel geroepen. Hoort hem. En hij spreekt ook tot ons. Luisteren wij. Jongens en meisjes, luisteren jullie naar de Heere. Luister je als er aan tafel gelezen wordt uit het woord. Probeer je zelf ook uit zijn woord te lezen. Sommige dingen zul je nog niet begrijpen. Maar andere dingen zul je wel begrijpen uit het woord. En ook al begrijp je maar een gedeelte daarvan, dat stukje begrijp je toch. En dan gaat de Heere gebruiken in je hart. En dat gaat werken in je hart, zodat je de Heere leert kennen. De Heere spreekt en hij onderwijst door zijn woord. Luisteren we daarnaar. En vraagt u ook of de Heere niet alleen zijn woord voor u wil openen, maar dat hij zijn hart wil openen, dat hij uw hart zal openen. Bid u daar wel eens om. Heere, open mijn hart. Komt u binnen in mij. Bidden wij daarom, om verlichting van ons verstand. Luisteren we naar zijn stem. Dorst uw hart naar zijn onderwijs? Bent u een discipel van de Heere Jezus geworden? Weet dan dat hij met veel geduld onderwijst. Dat hij met veel liefde onderwijst. En dat hij op zo'n manier onderwijst dat u voor vooruitgang zult maken. Daar zorgt hij voor. Het is zo heerlijk om onderwezen te worden door de Heere. Maar de tekst gaat verder, want we zien niet alleen zijn onderwijs, maar ook zijn sterven en opstanding. Misschien moeten jullie jongens en meisjes wel eens op school een moeilijke les leren. En dan legt de meester iets moeilijk uit en je vindt het maar wat moeilijk. Dan gaat het over bepaalde sommen die je maken moet. Of een bepaalde taalles en de regels van de taal. En dat vind je misschien best moeilijk dat allemaal te leren. Nou, hier heeft de Heer Jezus ook een les moeten leren aan de discipelen. Dat was ook heel moeilijk voor hen. Ze hebben het ook niet kunnen begrijpen nog. Dat was niet over rekenen of over taal, nee. Dat was een les wat veel hoger was. En veel dieper, de Heer Jezus heeft hen proberen uit te leggen. Van zijn lijden en sterven. En we weten ook wat de Heer Jezus gezegd heeft. Hoe hij de les hun geleerd heeft. Hij zei, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen en ze zullen hem doden. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. Dat heeft de Heere gezegd. Hij zei, de Zoon des Mensen. Waarom zegt hij dat? De Zoon des Mensen. Omdat hij dat is. Hoe weten wij dat hij dat is? Hij heeft het zelf gezegd. Hoe komt de Heer Jezus daar eigenlijk zo bij? Om zichzelf de Zoon des Mensen te noemen. Er wordt soms wel gezegd, daarin blijkt zijn menselijke zwakheid. Een mens is zwak en hij is een zoon des mensen. Maar er zit iets anders achter. Iets veel rijker, veel dieper. Het gaat terug op de profeet Daniël. De profeet Daniël heeft gesproken over de Zoon des Mensen. En later zal de Heer Jezus ook voor het Sanhedrin, wanneer hij verhoord wordt, ook naar die profetie verwijzen. Hij noemt zichzelf de Zoon des Mensen. En hij legt zelf de link met die profetie uit Daniël 7 vers 13. Waar gesproken wordt, dat ziet Daniël, een mensenzoon die van God kwam. En die alle eer en heerlijkheid ontving. Hij ziet Christus. En daarom heeft de Heer Jezus zichzelf ook de Zoon des Mensen genoemd. En deze Zoon des Mensen, dat wisten de discipelen ook wel, dat die zou komen met eer en heerlijkheid. En dat was altijd het beeld wat ze hadden van de Messias. Ook het beeld wat ze van de Heer Jezus verwachten, dat komen zou. Maar nu gaat de Heer Jezus iets zeggen wat heel anders is. Want die Zoon des Mensen wordt straks overgeleverd in de handen der mensen. Hij zal verraden worden door Judas. Hij zal verhoord worden door de Joodse raad. Hij wordt overgeleverd tot in de dood. Maar daarachter zien wij God zelf. God de Vader die bezig is zichzelf een lam ten brandoffer te bereiden. En nu zal Christus, gezonden door God de Vader, overgeleverd door God de Vader, zal de straf moeten dragen voor de zonden en de schuld van zijn volk. En dit gebeurde allemaal na de besliste raad en voorkennis van God. Zo had God het bepaald. En het is toch eigenlijk zo'n bijzondere openbaring. Want de discipelen wisten dat de Heer Jezus almachtig was. Ze hadden hem vaker willen grijpen en hij liep er gewoon tussendoor. Ze wisten dat de Heer Jezus macht had om de duivelen te gebieden. Hij had gezag over de mensen, dat wisten ze. En dat hij dan toch overgeleverd werd. In de handen van mensen, maar dat hoeft de Heer toch niet te doen, denken ze. Hij is toch almachtig. En het is toch zo vreemd dat de Heere Jezus, die die mensjes gemaakt heeft, die die mensjes aan wie hij overgeleverd wordt, dagelijks onderhoudt. Hij was het die hun hartslag deed doorgaan. Ze leefden in zijn handen. Ze waren van hem totaal afhankelijk voor de adem in hun neus. En nu wordt hij de schepper en onderhouder overgeleverd in de handen van mensen. Een leeuw wordt overgeleverd aan een paar wurmen. Het is niet te bevatten. Maar dan zal vervuld worden wat de Heere gezegd heeft, dat de pachters zeiden, deze is de erfgenaam, komt laten wij hem doden. En zo hebben ze ook al hun boosheid uitgegoten over Christus. En de Heere wist het allemaal. Heeft erover gesproken. En hij zou het doen. Niets zou hem ervan afbrengen. Hij zou ermee doorgaan. Want voor de vreugde die hem voorgesteld is, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Omdat hij met liefde bewogen was tot deze discipelen, al begrepen de discipelen er niets van. Zo'n grote liefde tot in de dood, grote liefde heeft niemand dan hij die zich in de dood geeft. En zo was het met de Heere Jezus. En hij zou van de discipelen gescheiden worden, hij zou sterven. Maar die scheiding zou van korte duur zijn. Ze zouden hem weer terugzien en dan zou hun droefheid weer tot vreugde worden. Maar ook dat hebben de discipelen niet begrepen. Ze hebben het eigenlijk ook niet onthouden. Ze dachten er pas later aan terug. Toen kwam het allemaal weer naar voren. Weet u wie het wel onthouden hebben? De schriftgeleerden en de fariseeën. Want toen ze hem gekruisigd hadden, toen zijn ze gelijk nog naar Pilatus gegaan. Wilt u een wacht om het graf heen doen met een keizerlijke zegel? Zo, dan zijn we zeker dat ze nooit kunnen zeggen dat Jezus opgestaan is uit de dood. Want ze waren bang dat zijn discipelen het lichaam weg zouden halen. Maar in ieder geval, zo heeft de Heere Jezus zich vernederd tot in de dood. En de Heere Jezus, wanneer hij overgeleverd werd om gekruisigd te worden, hij was geen willoos werktuig. Het overkwam hem niet. Denk niet, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus er niets aan kon doen. Dat hij gewoon maar meegetrokken werd. Nee, de Heere Jezus beheerst alles. Dat zie je al gelijk wanneer hij gearresteerd wordt. Wat doet de Heere Jezus dan? Wanneer al die soldaten met stokken, het is eigenlijk belachelijk. Ze komen dan met zwaarden en stokken en soldaten en stoere mannen. En dan gaat de Heere Jezus naar hen toe. Wie zoekt u? We zoeken Jezus van Nazareth. Ik ben het. En dan vallen ze allemaal achter elkaar, over elkaar heen op de grond. Zo'n macht heeft de Heere. Hij was geen willoos werktuig. Hij wilde gevangen genomen worden. Hij wilde lijden. Hij wilde zelf gekruisigd worden. Het moest zo zijn. Hij wilde namelijk de losprijs betalen. Hij wilde de vloek dragen van zijn volk. Hij wilde de schuld van zijn volk dragen. Want hij was gezonden in deze wereld als het lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen. Hij wist dat hij de enige losprijs kon geven. En hij wist dat hij daarom overgegeven zou worden. Of liever gezegd, hij zou zichzelf overgeven in handen van mensen. En die mensen, die schriftgeleerden en die fariseeën, die dachten dat hij nu een speelbal geworden was in hun handen. En dat ze nu alles met hem konden doen wat ze wilden. Daarom hebben ze hem gedood. Wat een contrast. de zoon des mensen en de mensen. De zoon des mensen die zichzelf geeft voor het behoud van zijn kerk en de mensen. Die het ergste doen wat ze kunnen bedenken tegen de Heere Jezus. En hier zien we weer de zorg die de Heer Jezus heeft om dit alles uit te leggen aan zijn discipelen. Ik word straks gekruisigd. Op de derde dag zal ik weer opstaan. De Heer Jezus spreekt niet uit zelfmedelijden, dat voelt u wel aan. Maar hij spreekt hier uit zorg voor zijn discipelen. Hij wil hen leren verstaan dat alleen door het kruis kan een mens verlost worden. Alleen door de borg, de Heer Jezus Christus, kan een mens behouden worden. En zonder de zaligmakende kennis van de gekruisigde Christus weten wij nog niets. Kent u de betekenis van de kruisdood van Christus? Dat is essentieel. Dat is het begin van het leven. Zonder een kennis van Christus als de borg voor u, voor u persoonlijk, weet u nog niets. Ook wij moeten onderwezen worden in zijn lijden en zijn sterven. Het was nodig om u te kunnen zaligen. Dan heel persoonlijk, niet kijken naar andere mensen, niet in algemeenheden vervallen, maar al dat lijden en sterven van de Heere Jezus, dat was helemaal nodig om één zondaar te zaligen. En dan mag u nou uw eigen naam gaan invullen. Dat heeft de Heere Jezus allemaal ervoor over gehad. Om u, om jou, om mij te kunnen zalig maken. Daar raken we nooit over uitgedacht. Zullen we daar maar over mediteren? Zullen we dat maar voortdurend voor de Heere brengen? Zullen we zijn liefde aanbidden? De Zoon des mensen, overgeleverd in de handen van mensen. Laten wij maar goed luisteren, om maar steeds weer verschillende aspecten van dat lijden en sterven van de Heere Jezus te bezien. Er zijn zoveel aspecten aan dat lijden en sterven. Elk aspect, al de gebeurtenissen. Het is allemaal zo gepland, zo voorbeschikt door God. En alles heeft ook zijn eigen prediking. Het is een zee van gedachten om over te mediteren. Maar laten we doorgaan, dan zien wij ook zijn dierbaarheid. Want wanneer we dan de Heere Jezus hier zien afgebeeld in zijn lijden en sterven, dan is hij toch dierbaar en heerlijk. Zie toch zijn liefde. Hij wist alles wat op hem komen zou. Hij wist van de verschrikkelijke angsten die hij zou doormaken. Dat hij zelfs bloed zou zweten. Hij wist dat hij in de Godverlorenheid moest afdalen in de hel. Hij wist als geen ander de sterkte van de toren van God. Hij wist hoe verschrikkelijk het was om verloren te gaan. Daarom heeft niemand in de Bijbel er zo over gesproken als hij over de hel, om mensen ervoor te waarschuwen. Er wordt ook veel meer in de Bijbel gesproken over het oordeel en de straf en de hel als een waarschuwing, dan dat er in de Bijbel gesproken wordt over de hemel. De Heere Jezus wist wat dit betekende. Zie toch zijn liefde, dat hij niet gericht is op zichzelf, maar op zijn kerk, op zijn discipelen. Hier zien we weer dat hij de zijnen heeft lief gehad met een eeuwige liefde en met geduld En blijven onderwijzen. Wat is hij toch dierbaar in hoe hij omgaat met zijn discipelen. Dat hij zijn volk heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En dat hij de losprijs moest betalen. En dat hij het wilde doen. Dat hoefde hij niet te doen. Als hij het niet gedaan had, waren wij allemaal verloren gegaan. Maar dat hadden we ook verdiend. Dat was recht geweest. Maar nu wilde hij in onze plaats gaan staan. De losprijs betalen. En zonder bloedstorting is er geen vergeving. En daarom wilde hij komen. Om het lam Gods te zijn. Om de dag der verzoening. Het grote verzoendag om die uit te voeren. De dag waarop het offerlam gebracht werd. Dat wilde de Heere Jezus doen. Wat is hij toch dierbaar. Maar de discipelen horen dit allemaal aan. En zij begrijpen het niet. Zij zagen niet de schoonheid en de dierbaarheid van de Heere Jezus. En dat hebben wij ook nog zo vaak. Al weten wij wel van sterven en opstanding. Maar zo vaak in de schrift, dan geeft de Heer zulk heerlijk onderwijs en dat we het niet zien. Dat we zijn dierbaarheid niet zien. Daar mogen we ook wel eens om bidden. Heere, leer mij te zien hoe dierbaar, hoe lieflijk, hoe vol liefde u bent. Mag je toch vragen? Dan moeten je ogen toch ook voor geopend worden. Dat je met diep ontzag dan die Heere gaat aanbidden, omdat hij zo lieflijk, zo schoon, zo dierbaar is. Mogen we hem vragen om dat te zien. De discipelen die zagen het nu niet. Zij werden zeer bedroefd. Ze begrepen niet de noodzaak van zijn lijden en sterven. Ze begrepen niet wat het betekende dat hij zou opstaan. Ze werden heel bedroefd. Het feit dat dit hier zo beschreven staat, onderstreept weer hoe levensecht de evangeliën zijn. Hoe levensecht en concreet en waar het woord van God is. Welke leider van een religie gaat uitgebreid schrijven over zijn eigen domheid en over zijn eigen onbegrip? Maar de evangelisten hebben allemaal opgeschreven dat ze bedroefd werden en dat ze niet begrepen. Ze hebben hun eigen domheid en dwaasheid beschreven. Daartoe werden ze ook geleid door de Heilige Geest. Daartoe waren ze ook heel ootmoedig geworden door de Heilige Geest. En daarom waren ze ook bereid om zo te schrijven. Om zodoende Christus te verheerlijken. Maar in dit alles zien wij hoe waar de evangeliën zijn. Dit zijn de ware, authentieke beschrijvingen door Gods geest geïnspireerd aan mannen die door God gedreven waren om de feiten op te schrijven. Dit is het woord van God. Het zijn geen meningen van mensen. Het is geen neerslag van een bepaalde geestelijke beleving. Dit is het concrete woord van God. En de discipelen schrijven er precies op. Wij waren zeer bedroefd. We waren zo dom. Dat laatste schreven ze niet bij. Maar dat is wel de bedoeling. Bedroefd. Ze waren verblind. En nu beschrijven ze hun ongeloof. Ook zelfs na de kruisiging geloofden ze het nog niet. Pas nadat de Heere Jezus zich aan hen verscheen, toen geloofden ze het. En toen ze zijn geest ontvingen. Maar nu begrepen ze het niet. Bedroefd. Ze gingen maar mee. Ze hopen maar dat het niet zo zou gebeuren. Ze hadden droefheid. Hoe kwam dat? Dat kwam door hun ongeloof. Want de Heer had al vaker gewezen dat hij de losprijs moest zijn. Maar dat begrepen ze niet. Het was hun ongeloof. Weer dat ellendige ongeloof dat zich steeds weer indringt. Zo deden de discipelen zich pijn aan. Hun droefheid was onnodig. Als ze op de feiten gekeken hadden, dan was hun droefheid onnodig. Dan hadden ze in aanbidding neergevallen voor de Heer Jezus. In plaats van bedroefd te zijn. Ze hadden kunnen weten dat het allemaal heel goed zou komen. Ze deden zichzelf pijn aan. Kunnen wij ook doen. Dat we ons zo druk maken over dingen. Zo bezorgd zijn. Omdat we niet luisteren naar het woord van God. Hij laat toch nooit varen de werken zijner handen. Hij zegt het toch, in de benauwdheid zal ik bij u zijn. Hij zegt het toch, ik zal u dragen, ook tot de grijze dagen toe. En wij ons maar zorgen maken. Bedroefd zijn. Onszelf pijn doen door ongeloof. Door niet te letten op het woord van God. Zie toch dat de Heere Jezus genoeg is voor al uw zonden. Zie toch dat de Heere Jezus trouw is tot het uiterste. Let toch op zijn woord, op de rijke uitnodigingen die wij ontvangen in zijn woord. En dat hij ons welmenend en ernstig roept. Doorsteek uzelf niet met onnodige droefheid. En ga het niet tegen uzelf zeggen, er is voor mij geen heil en er is voor mij geen zaligheid. En wat voor reden u daarvoor aanbrengt. Het zijn allemaal valse redenen, want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En hij wordt u verkondigd. En hij heeft al miljoenen zondaren gezaligd. Die net zo zondig waren of nog erger dan u. Zou hij het aan u niet kunnen doen? Zou hij het aan u niet willen doen? Gelden zijn beloften dan niet voor u? Mag u daar niet op pleiten? Mag u niet worstelen om de genade? Mag u niet opzien tot die God die beloofd heeft dat hij helpt in nood, is in Sion groot, zoals we gezongen hebben. Wordt dan de Heere Jezus u niet dierbaar? Wordt het nou niet eens tijd, ook voor jou, dat de Heere Jezus de liefste wordt, dat hij dierbaar wordt. Wordt het niet eens tijd dat je hem gaat leren lief krijgen? Wat betekent deze weer, wat betekent dit leven als je zonder Christus leeft? Dan hebben we toch nodig van de Heilige Geest om onze eigen verdorvenheid te zien en te belijden en het uit te spreken. En hoe meer we onze eigen verdorvenheid, onze eigen schuld, onze eigen ongeloof gaan zien en belijden, des te meer waarde zal de Heere Jezus voor ons ontvangen. Dan wordt hij u dierbaar. Wanneer u zelf leert kennen als onwaardig. En dat hij alles gedaan heeft om in uw gebrek te voorzien. Zo ziet u dat de Heer Jezus geschikt is voor u. Wanneer u een zondaar bent die het alleen maar kan verknoeien. Want die twee passen bij elkaar. Deze zaligmaker en de zondaar. Die passen nu juist precies bij elkaar. Door het geloof ziet u het. Door het geloof wordt hij u dierbaar. Hij, de Christus. De grond voor de zaligheid. Zie hem aan het kruis. Zie hem opstaan op de derde dag. Zie hem opvaren naar de hemel. waar hij aan de rechterhand van God gezeten is in macht en kracht. Hij is nog steeds krachtig om te behouden nu. U die buigt voor Christus, u die op hem vertrouwt, u zult behouden worden. U die door het geloof gerechtvaardigd bent, u die de Heer Jezus hebt als uw betaling voor uw zonden, u gaat straks naar de hemel. Want hij heeft uw schuld betaald. Hij heeft uw gevangenis geopend. Uw ketenen gebroken. U vrijgemaakt van de vloek van de wet. En van de verdoemenis. En van de zonde. En van de straf. En van de dood. En u zult altijd bij de Heere zijn. Dat is de werkelijkheid. Om begrepen te zijn in Christus. Is hij niet heerlijk en dierbaar? Is hij niet uw leven waard en alles wat u hebt, dat u dat als een levend offer overgeeft? Hij die borg, die in eeuwigheid door één offer volmaakt heeft, heel hoofdletter zijn volk, die gezegende, heerlijke borg en middelaar. En ook wanneer u meer oog krijgt voor die verdorvenheid. En zo werkt de Heilige Geest, dat u meer zicht krijgt op uw eigen verdorvenheid. Dan zult u ook meer zicht krijgen op dat offer. En zo krijgt hij al meer waarde. U gaat meer en meer naar beneden. Hij gaat meer en meer omhoog voor u. En zo vlucht u steeds weer tot hem, die dierbare borg, die zichzelf wilde geven. En wanneer er strijd is en aanvechting, dan kunt u het toch niet anders dan tot hem u wenden. Waar anders is er leven en behoud te vinden? O, heeft dit lijden en sterven al betekenis gekregen voor u? Hebben we onszelf al gezien als verloren in onze schuld? Is zijn lijden en sterven voor u het fundament geworden? Er is maar één naam gegeven. En u die gelooft, voor u is hij dierbaar. Amen. Laten wij zingen Psalm 118, het 11e vers, 118 vers 11.
Thank you.
Zullen wij nog samen de Heere zoeken in het gebed? Want, lieve Heere, dat is toch zo gepast, dat wij u zouden zoeken in het gebed. Het is toch door het gebed dat er contact komt met u. En wat hebben wij toch nodig, behalve u? Heere, we hebben dat levend contact met u nodig. Wij hebben dat geestelijke leven nodig. Dat we in gemeenschap met de levende God mogen zijn. Heere in de hemel, wilt u onze ogen openen voor de weldaden van uw woord. Wil ons ervoor bewaren dat we onszelf doorsteken met onnodige zorgen en pijn, omdat we door ongeloof niet letten op uw woord. Heere, wij danken u voor uw grote liefde, dat u zichzelf gegeven hebt. Begrijpen doen wij het niet, maar aanbidden moeten wij het des te meer. Heere, we bidden u. Wilt u het woord, dat uw woord was, dat oude woord, dat toch altijd weer nieuw is, wilt u dat woord toepassen in onze harten, opdat er blijdschap mag zijn om wie u bent, dat er levensmoed ervaren mag worden en levenskracht ontvangen, troost ook in rouw. Heere, hef onze ogen op tot u die in de hemel zit. Wees ons genadig en doe ons uw woord overdenken. En laat het voor ons zoet mogen zijn. We bidden u, gaat u met ons deze dag verder. Wilt u uw zegen geven over de heel de gemeente, in elk opzicht, u kent ons, u weet waar we mee bedrukt worden. U kent alle omstandigheden, wil Heere zicht geven op u. En ons ook vanavond weer samenbrengen in uw huis, om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 103, het zesde vers. Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.